Nieuwsradio. BNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Pas 11 jaar geleden legde de SP zich neer bij het Nederlandse lidmaatschap van de NAVO. De man achter wat voor de socialisten een enorme stap betekende was buitenlandwoordvoerder Harry van Bommel. Na 19 jaar verlaat hij de Tweede Kamer en hij is vandaag mijn gast. We kijken terug en natuurlijk ook vooruit. Welkom, meneer van Bommel.
Goedemiddag.
Meteen maar naar die NAVO. Nederland was al sinds 1949 lid, maar pas in 2006 zei u namens uw partij dat de SP zich aan de realiteit moest aanpassen. Waarom was u eerst tegen en wat gaf uiteindelijk de doorslag?
Nou, dat klopt. In 2006 was ik bij de verkiezingen voorzitter van de programmacommissie. En ik heb toen voorgesteld om ons standpunt dat Nederland uit de NAVO moet, om dat aan te passen aan onze eigen politieke realiteit. Wij hadden daarvoor ingestemd met deelname van Nederland aan NAVO-operaties. Onder andere aan KFOR, dat is de missie die volgde op de interventie in Kosovo. Dat was een NAVO-missie om daar de zaak te stabiliseren. Dat was toen dringend nodig. We hebben toen besloten daaraan deel te nemen. Die deelname van Nederland goed te keuren. Ja, als je dan deel gaat nemen of deelname gaat goedkeuren van NAVO-operaties, dan keur je dus impliciet ook het NAVO-lidmaatschap goed, want je kunt niet buiten de NAVO om deelnemen aan een NAVO-missie. En toen heb ik gezegd, laten we altijd kritisch blijven op de NAVO, iedere uitzending, ieder voorstel op zijn eigen merites beoordelen, maar het NAVO-lidmaatschap als zodanig als politiek feit accepteren. En dat is toen ook zo in ons programma gekomen.
U zit sinds 1998 in de Kamer. Dat is met Kees van der Staaij en Geert Wilders, geloof ik, het langste periode. Wat is nou het meest bepalende moment geweest in die tijd in de internationale politiek?
Nou, zonder meer 2001, Twin Towers. Omdat dat de verhouding in de wereld op zijn kop heeft gezet. Omdat dat heeft geleid tot het voor het eerst in de geschiedenis van de NAVO toepassen van artikel 5. Een aanval op één is een aanval op alle. Het heeft een oorlog tegen het terrorisme ontketend, waar Nederland te pas en te onpas ook aan deelneemt. Overigens met wisselend soms zelfs het uitblijven van succes. Het heeft geleid tot een andere kijk, ook andere verhouding zou je kunnen zeggen, tussen de islam en het Westen. Of het Westen en de islam, hoe je het maar wil bekijken. Het is ook een thema geworden, identiteit en religie. Ook bij de huidige verkiezingen, maar ook op het wereldtoneel. Ja, je ziet het ook met het inreisverbod van Trump in Amerika. Het heeft allemaal enorme uitvloeisels gehad, ook voor de handel wereldwijd. Kortom, dat was wel, en ik denk dat we daar over 20 jaar niet anders over denken. Nee, maar dat was wel het moment dat de wereld ingrijpend veranderde.
Het was in 2001 en toen had de SP die grote stap van de erkenning van de NAVO, althans het van Nederland, nog niet aanvaard. Maar u ging wel meediscussiëren over artikel 5. Hè, een aanval op één is een aanval op alle. De Amerikanen riepen dat toen in. Hoe kon u vanuit uw toenmalige gedachtegoed überhaupt over die artikel 5 kwestie meediscussiëren?
Nou, dat is bijna een academische discussie geworden natuurlijk. Omdat Amerika zei het is een artikel 5 situatie. De Nederlandse regering twijfelde daar overigens zelf ook aan. En heeft in de NAVO-raad toen kritische vragen gesteld. Wat Nederland niet in dank werd afgenomen. Het was natuurlijk feitelijk niet een artikel 5 situatie. Want dat is een artikel 5 situatie is bij een interstatelijk conflict. Waarbij er met staande legers, et cetera. Dit was een terreuraanslag. Kan in ieder land, helaas is ook daarna in andere landen gebeurd. Daarna is nooit meer het artikel 5 in groepen. Dus dat toont al wel aan dat het van de Amerikanen een beetje een truc was, mag ik het zo zeggen, om andere landen in die strijd tegen Afghanistan, tegen de Taliban, mee te krijgen. Het is ze gelukt, maar nu zitten we nog steeds met de gebakken peren. Gisteren een aanslag waarbij 49 doden omkwamen in Kabul. De situatie in het land is drastisch verslechterd. Trump zegt terecht dat hij een chaos heeft geërfd van Obama. Het is een groot probleem. Die interventie in Afghanistan heeft niets opgeleverd.
En u was ook tegen, hè? Destijds.
Zeker. Ja, er werden twee operaties tegelijk uitgevoerd in 2001. De operatie Enduring Freedom, dat was het jagen op de Taliban. En de operatie ISAF, stabiliseren van het land. Je hebt twee soorten militairen die in dat land rondlopen. De een die komt daar op je jagen, denkt af gaan. En de ander die komt hier de boel veilig maken. Dat werkt niet. Gaat door elkaar heen lopen, is in de praktijk ook gebleken. Enorme hoeveelheid geld heeft de corruptie daar verder aangewakkerd. De krijgsheren zijn versterkt. De Taliban is weer terug. IS speelt er nou een rol. De chaos is er groter dan ooit.
Hadden we dan niets moeten doen?
Ja, we hadden wel iets moeten doen. Maar dan hadden we beter kunnen denken aan iets wat past bij effectieve terreurbestrijding. En dat zou een zeer beperkte operatie van Special Forces gericht op daar waar verwacht wordt dat, Osama Bin Laden zich ophoudt. Dat was toen in Tora Bora. Eventueel zelfs met samenwerking met de Taliban-regering. Moet je niet vergeten, de Taliban komt oorspronkelijk uit Afghanistan en voor een deel uit Pakistan. Dus als je zegt, wij gaan de Taliban de oorlog verklaren, dan verklaar je in feite ook de gewone bevolking van Afghanistan de oorlog.
En, dat zo, en zo was het ook, dat herinner ik mezelf ook, van bezoeken aan Afghanistan. Nou even IS, want het is een vergelijkbare situatie in Syrië. Ja. Hoe staat u daar dan tegenover, het westerse ingrijpen?
Het westerse ingrijpen zoals het nu gebeurt is veel te grootschalig en ongericht. Er zou veel meer samengewerkt moeten worden met bijvoorbeeld de regering in Bagdad. En die regering in Bagdad die zal ook veel inclusiever. Dus het insluiten van allerlei groepen. Ook de soenieten. De IS is vooral op soenitische leest geschoeid. Als de soenieten in Irak niet worden betrokken bij het bestuur, daadwerkelijk worden betrokken bij het bestuur, als er niet goed wordt samengewerkt met de Koerden, dan zal het nooit wat worden met die strijd tegen IS in Irak. Want dan krijg je een verschuiving van het probleem. Dan krijg je andere groepen die in opstand komen.
Dat is allemaal waar, maar dat is toch een beetje een filosofische benadering. Je kunt ook zeggen, de andere kant, IS, is bewapend door Saoedi-Arabië, Qatar, aanvankelijk ook Turkije waarschijnlijk. De generaals komen uit het leger van Saddam Hussein. Dan heb je een echte vijand. Dus dan moet je toch wat doen.
Ja, dat klopt. Maar we moeten wel even kijken hoe die vijand ontstaan is. Juist omdat de soenieten collectief zijn uitgesloten na de oorlog buiten de VN om in 2003.
Door Paul Bremer, destijds.
Hebben zij zich aangesloten bij wat zij noemden het verzet tegen de Sjiïtische overheersing in Irak. Tegen de Amerikaanse aanwezigheid. En daar is, in dat machtsvacuum, is IS ontstaan. Want als je niet. Van de een op de andere dag werden alle militairen, alle politieagenten, zelfs leerkrachten en verpleegkundigen, omdat ze behoorden tot de baatpartij, de debatificatie heeft dit probleem in Irak in hoge mate veroorzaakt. En je zult die weg terug moeten vinden. Want soenieten zijn echt niet allemaal IS-aanhangers. Maar wanneer zij in IS de verzetsbeweging zien tegen de westerse overheersing, tegen de Sjiïtische overheersing, dan sluiten ze zich daar graag bij aan. Zo is gegaan in Irak en de weg moet teruggevonden worden.
En wat is nu de les, meneer Van Bommel, vooral uit die interventie in Afghanistan? U zegt dat artikel 5, wat is toegepast, aanval op 1, is een aanval op alle ingroepen door de Amerikanen, was eigenlijk een truc. Ja. De Amerikanen vinden dat niet, want die zeiden, je kunt tegenwoordig een vijand niet meer helemaal definiëren. Het kan een land zijn, kan een groep zijn, kan een leger zijn, kan van alles zijn. Dus het is wel degelijk artikel 5. Dat was toen de discussie. Maar wat is nou de les?
De les is,
laat even concreet maken. Gesteld dat er één Russische soldaat één laars zet op het grondgebied van Litouwen. Is dat dan artikel 5, ja of nee?
Strikt genomen, als het alleen maar een teen is en er wordt geen geweld gebruikt, is het geen artikel 5 situatie.
Nee, dat was
dan is het geen aanval.
Maar Trump dat zei tijdens de verkiezingscampagne, toen kreeg de hele NAVO ongeveer een rolberoerte.
Ja, dat klopt. Omdat er eerder door de SG van de NAVO gezegd was, als de Russen ook maar met één teen in de Baltische Staten komen te staan, dan is het oorlog. In casus belli. Dat is een vorm van taalgebruik waarbij je de spanning verder laat oplopen.
Oké, maar laten we teruggaan naar de vraag. Wat is de les, van Afghanistan, maar ook van Irak?
Ja, de les moet zijn dat met militaire interventie zelden succes kan worden geboekt als het gaat om het stabiliseren van een land. Ja, je kan een regering kan je makkelijk verjagen. Is gebeurd in Irak, is gebeurd in Afghanistan. Maar het land dan weer stabiel maken. Je opent een doos van Pandora. Je krijgt allerlei nieuwe krachten die daar gaan proberen de macht te verwerven en de macht voor zichzelf te houden. Ja. In Irak zie je gewoon soenieten eruit, Sjiïten aan de macht en onderdrukken nou de soenieten.
Wat Colin Powell destijds zei, when you break it, you own it. Dus als je daar wint, militair, dan zit je er en dan ben je eigenaar geworden. En wat dan?
Ja, dat klopt. En de Amerikanen houden niet van nation building. Dat vinden ze soft power, daar doen ze niet aan mee. Dat is meer iets voor Europa, Scandinavische landen, misschien ook Nederland. In Nederland werd die missie ook verkocht als een opbouwmissie. Dan krijg je toch makkelijker politieke en publieke steun. In de praktijk blijkt dat dus allemaal tegen te vallen. En je moet je dus achter je oren krabben. En soms moet je je afvragen of je niet beter kunt investeren in het voorkomen van conflicten. Je eerder met een conflict bemoeien of je met een land bemoeien om te zorgen dat groepen die daar onderdrukt worden misschien toch ook mogen delen in de macht. Misschien toch ook ook een stukje van de welvaart kunnen krijgen. Dat kan heel veel ellende voorkomen.
Zo dadelijk. Een paar van Harry van Bommel's vuistslagen in de Nederlandse politiek. De Europese grondwet en het Oekraïne-referendum.
BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
Mijn gast Harry van Bommel, de scheidende buitenlandwoordvoerder van de SP. Meneer van Bommel, we hadden zojuist over de meest invloedrijke momenten in de internationale politiek tijdens uw lange periode in de Kamer. Laten we even kijken naar uw eigen finest moments in, laten we zeggen, in het Nederlandse scala. Er waren, denk ik, aan twee referenda. Het grondwetreferendum in 2005, toen Nederland nee zei, samen met Frankrijk. En het Oekraïne-referendum. Dat waren toch, hè? Dat waren echt grote momenten.
Zeker.
Ja.
Zeker.
Welke vond u achteraf bezien de belangrijkste?
Ja, 2005. Omdat 2005 ook een weerslag heeft gehad in het denken in de Tweede Kamer, in de Nederlandse politiek en ook breder in de samenleving over de Europese ontwikkelingen. He, de vooruitgang van Europa in termen van steeds meer bevoegdheden naar Brussel, steeds meer landen erbij. Die vooruitgang was na 2005 niet meer vanzelfsprekend. Daarvoor stemde de Kamer bijna unaniem in met uitbreiding, ook met uitbreiding van macht voor Brussel. Dat is daarna geen vanzelfsprekendheid meer gebleken. En dat is goed, omdat we soevereiniteit is een belangrijk thema. Dat moet je niet zomaar weggeven als land. Het draagvlak voor de Europese Unie, dat staat onder enorme druk. En als je dan als politiek te ver voor de troepen uitloopt, de bevolking niet meeneemt in Europese ontwikkelingen, dan weet je zeker dat je draagvlak voor het hele project verliest. En daar is de Europese Unie mij te lief voor. Ik ben niet gek op de euro, die gaat eraan, denk ik. Maar de Europese Unie als zodanig, samenwerk, markt.
Leg even uit, want we horen wat dat betreft te weinig duidelijkheid, vind ik, van uw partij, de SP. U stapt nu uit de Kamer, dus u kan nu zeggen wat u wil. Als die vraag gewoon wordt gesteld, gaat de euro eraan? Zegt tot nu toe, ook Roemer, nou, dat moeten we allemaal nog even bekijken. We moeten erover nadenken, Noorden, Zuiden, enzovoort. U zegt, we gaan eruit.
De euro, ik zeg niet wij gaan eruit. Ik zeg, want dan heb je een scenario voor ogen waarbij Nederland zegt, wij stappen uit de euro. Nee, ik voorspel u, de eurozone zoals wij die nu kennen, die blijft niet bestaan. Er zullen landen uitgaan of de eurozone wordt opgebroken. Wellicht krijg je een noordelijke, wellicht krijg je een zuidelijke. Maar het is onhoudbaar om deze overdrachtsunie, we brengen geld naar het zuiden. Italië is ook een zorgenkindje met meer dan 120% staatsschuld, terwijl 60% geoorloofd is binnen de Monetaire Unie. Het is allemaal niet houdbaar. Geld naar de Grieken, het blijft die kant op gaan. Dat is niet houdbaar. Dus die euro als eenheidsmunt in heel Europa, die gaat sneuvelen. Hoe de nieuwe eurozone eruit gaat zien, of dat we er samen met Duitsland en een paar Scandinavische landen uitstappen, allemaal mogelijkheden. Maar dat gaat gebeuren de komende jaren, staat voor mij wel vast.
En wat wilt u? Want we kennen nou zo langzamerhand de omstandigheden. U beschrijft ze heel nauwkeurig. Wat is uw oplossing?
Het lijkt mij verstandig om te komen tot een veel kleinere eurozone. En dat zou, het is ook voor de landen in het zuiden beter. Wanneer zij zelf kunnen devalueren, dan kunnen ze ook zorgen dat hun munt op termijn wel weer sterk wordt. Maar dat we een kleine eurozone overhouden waar in ieder geval Duitsland in zit. Want we waren altijd al gekoppeld aan de markt. We hebben eigenlijk nooit de gulden gehad. We hebben eigenlijk met de Duitse markt betaald, maar hier als een gulden beschouwd.
Die waren gekoppeld, ja.
Juist, één op één. Als er in Duitsland iets gebeurde monetair, dan deden wij dat gewoon mee. Maar dat kun je combineren dus met een paar noordelijke landen, Scandinavische landen.
Ja,
maar verder zou ik niet willen gaan.
U bent het geheel eens met Berlusconi, want die heeft net, geloof ik, gezegd, is dit nu in het nieuws, dat hij er een voorstander van is om Italië weer naar de lira te brengen. Vanwege het recreëren van die slang.
Dus onverstandig.
Nee.
Is niet onverstandig. Nee,
het
nee, is dat gewoon nog verstandig. Laten we het. Ja, ik heb een hekel aan de man, maar hij zegt niet alleen maar gekke dingen.
Nee. Toch kun je zeggen, ja, u was destijds tegen die Europese grondwet, maar die is er wel gekomen. Die is gewoon herschreven en er toch gekomen.
Ja. Ja, ben ik met u eens. Daarom heb ik ook in 2006 een initiatiefwet ingediend om te komen tot een referendum over dat nieuwe verdrag, het verdrag van Lissabon. Ik heb dat gedaan met vier andere partijen. Vijf partijen hebben dat toen gedaan. Maar dat voorstel heeft geen meerderheid gekregen. Dus we hebben toen geen referendum kunnen houden. Ook al was het verdrag van Lissabon voor 95% hetzelfde als de Europese grondwet.
En dan even ja, gaat uw gang.
En, ja, soms moet je je verlies nemen. Dat is de uitkomst van een democratisch proces geweest.
Ja.
Maar het heeft wel een rol gespeeld weer bij verkiezingen later. Dus dat is dan weer.
Het is waar. En in Frankrijk zie je hetzelfde. Dan dat andere referendum dat u, kunnen zeggen, met anderen hebt gewonnen over het associatieverdrag met Oekraïne. Ja. Daar speelt de relatie met Rusland op de achtergrond. Komt die relatie ooit goed?
Ja, daar ga ik zonder meer van uit. Het is niet in het Europees belang, niet in het Nederlands belang en ook niet in het Russisch belang om die verhoudingen verder te laten verslechteren. Het zal denk ik nog wel even duren, omdat we nu zien dat er juist weer sprake is van escalatie, stationering van troepen, discussies over sancties, Minsk-akkoorden in Oekraïne die niet worden nageleefd. Er is dus veel te veel aan de hand om te verwachten dat op korte termijn die relatie verbetert. Maar wij hebben elkaar nodig om economische redenen, om veiligheidsredenen, om geopolitieke redenen. Dus die relatie die zal ooit weer beter worden. Kan dat met Poetin? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat Poetin realistisch genoeg is om zich te realiseren dat hij die zaak niet veel verder in ieder geval moet laten escaleren. Ja. Economisch gaat hij dan op zijn bek en militair kan hij ook een pak slaag krijgen. Want laten we wel wezen, aan deze kant van de Russische grens zijn we militair enorm veel sterker dan aan de Russische kant.
Ja, het draait allemaal om de Krim en de Oekraïne. Die Krim, die krijgen we niet meer terug. Dat kun je toch wel stellen. Dat houdt.
Dat denk ik ook. Ja. Dat denk ik ook. Dus, je mag er niet hard op zeggen, maar ik denk dat dat reëel is.
Ja. Nou, Oost-Oekraïne weten we niet, maar dat blijft misschien gewoon wat het nu is. Een beetje autonoom gedeelte dat pro-Russisch is.
Ja, maar laten we hopen dat die Minsk-akkoorden op dat vlak, hè, dus meer autonomie voor de mensen die daar wonen, dat wel wordt nageleefd. Want anders wordt dat natuurlijk gewoon weer zo'n bevroren conflict, zoals we eerder hebben gezien in Georgië met Zuid-Ossetië en Abkhazie. En daar kan dan uiteindelijk toch ook weer oorlog van komen. Dus dat moet wel geregeld worden. Ja. Die Minsk-akkoorden moeten sowieso worden nageleefd. Terugtrekken van zware wapens. Zorgen dat er autonomie is. En die zaak verder bestuurlijk en internationaal juridisch goed regelen.
Ja. Het aardige van dit is toch een beetje een afscheidsgesprek, hoewel we u hopen nog wel eens terug te zien. Maar toch is dat ik merk dat u wat uitgesprokener bent dan nog als volledig Kamerlid. Over die Euronet, ook hierover over de Krim. Als ik u nou volg zo'n beetje op Twitter en met de dingen die u nu zegt, hoe kijkt u aan tegen deze verkiezingen? Vindt u dat Roemer niet een beetje in de schaduw blijft van de andere mannetjes?
Nee, ik vind dat hij zich herpakt heeft. Hij is gegroeid. We zien dat in de debatten. Ontspannender, meer zelfvertrouwen, scherper. Ik zag laatst zelfs een tweet van een zeer kritische journalist. Die zei, Tom-Jan Meeuw is NRC, die zei, de jammerijnissen in Emiel Roemer is losgekomen. Nou, dat vond ik een hele mooie. Ik denk een groot compliment, want jammerijnissen was natuurlijk een snoeiharde debater. En Emiel wordt vaak weggezet als te vriendelijk, te lief. Nou, hij heeft zich goed herpakt. Dus ik denk dat we, en we zien het ook in de peilingen terug, we klimmen weer wat omhoog.
Ja, maar in uw tweets bent u niet zo vreselijk optimist.
Nou, ik heb toen gezegd, ik denk dat het vooral meer van hetzelfde zou zijn. Dat was de term die ik gebruikte. En dat was natuurlijk vooral gericht op de positie van de VVD en de PVV. En ja. Ik vind het zelf belangrijk dat de PVV niet de grootste wordt in Nederland.
Dus wordt de VVD de grootste?
Ja, denk ik wel.
En hoe eindigt uw eigen SP?
Nou ja, dan zullen wij dus hopelijk hoog eindigen, maar ja, misschien ook wel in de middenmoot. Ja. We zien nu dat in de middenmoot partijen als CDA, D66, GroenLinks en SP, dat ze naar elkaar toe kruipen. Nou ja, als we nog een klapper maken, er is morgen een debat tussen Asscher en Roemer bij één vandaag om 6:30. U gaat het vast ook kijken. Dan zul je zien dat Roemer, als je daar de baas zal blijven en dat we ruim boven de PvdA kunnen eindigen.
Ja,
dat
maar goed,
is natuurlijk een belangrijke inzet. Maar dan kunnen we ook in die middenmoot wellicht toch nog groeien en een sterkere positie krijgen.
Meer dan de 15 zetels van nu.
Dat zie ik zeker gebeuren, jawel.
Nou, dank Harry van Bommel, buitenlandswoorden van de SVP. En dank voor de vele keren dat u als Kamerlid bij BNR bent langsgekomen. We zien u ongetwijfeld nog wel weer terug als eminence crisis dan.
Ja. Maar het open, dank u wel.
Veel succes.
Dank u.
The Donald Show.
Tijd voor de wekelijkse update over de United States of Trump met Amerika-watcher Jan Postma. Hadi Jan. Daar ben je weer.
Ja,
net
zijn
net
we
van
weer,
Ask Me Anything. Nou, weer in de studio. De Republikeinen hebben het moeilijk in town hall meetings deze week.
Ja, inderdaad, nog steeds eigenlijk. En dat was vorige week ook al zo. En wat je nu ook ziet is dat ze bezig zijn met die vervanger voor Obamacare nog steeds. Hè. En dat is nog best wel lastig voor Trump om die plannen erdoor te krijgen. 6 jaar lang protest geweest, veel symbolische stemmingen om het af te schaffen. Dat kon natuurlijk niet, want of dat ging dan toch niet gebeuren, want Obama zou het vetoen. Nou, dinsdag was dan toch het alternatieve plan van de Republikeinen.
After 6 years of trying last night, the Republicans finally unveiled their healthcare plan. Then, out of force of habit, they voted to repeal it.
Ja, een lastig dossier voor de Republikeinen en ook een politieke spagaat voor Trump. Conservatieve Republikeinen die vinden die plannen niet ver genoeg gaan. Noem het Obamacare 2, dat is natuurlijk geen compliment. En veel Republikeinse kiezers die vinden het juist weer veel te ver gaan. Die kunnen hun dekking kwijtraken.
Experts estimate this will cover 20 million fewer Americans than Obamacare. Pretty rough. 20 million fewer than Obama. That sounds like Trump's inauguration.
Dat vindt Trump niet leuk. En er is veel oneenigheid binnen de Republikeinen. En dus ook voorlopig nog niet genoeg steun om Trumps plannen door het congres te loodsen.
Nee, Trump zet overal zijn naam op, in afgelopen gebouwen. Maar nog niet op de vervanger van Obamacare. Er wordt gesproken over Trumpcare, maar ja, daar wil je niet, hè?
Daar wil hij niet aan, inderdaad. De man die overal een naam voor heeft, voor elke tegenstander, elk product, dit wil hij dan niet. Het lijkt erop dat het Witte Huis zich daar gewoon niet aan wil branden, eigenlijk. En dat is best wel opvallend, want we hadden Obamacare, we hadden Romneycare, Hillarycare, ooit in de jaren 90. Maar dat care heeft voor Republikeinen negatieve bijklank eigenlijk. En uit peilingen blijkt ook wel dat Obamacare, nu het mogelijk afgeschaft wordt, populairder is dan ooit. Dus dan wil je niet de naamgever van een niet zo populaire vervanger zijn. Voorlopig dus toch maar het saaie American Healthcare Act, of toch deze.
Conservatives are calling it Obamacare Light. Great taste, less coverage.
Ook andere Republikeinen hebben de moeite om het plan te verkopen. Nou, in alle eerlijkheid, ze zijn er zelf ook al 7 jaar over aan het debatteren.
Ja, klopt. En het was steeds zo makkelijk, hè. Van ja, we schaffen het af, want ze hoefden toch niet een vervanger te verzinnen. Nou ja, nu moet dat dus wel. Heel gevoelig onderwerp, want er zit ook een botsing tussen ideologie en het praktische, hè. Veel Republikeinen zijn tegen die overheidsbemoeienis. Socialisme, communisme is dat. Maar veel kunnen ook praktisch gezien niet meer zonder dat Obamacare. En het is lastig voor Republikeinen om dat uit te leggen. Congreslid Chaffetz uit Utah die slaat de plank echt mis. Die zegt: koop gewoon eens geen iPhone.
Well, we're getting rid of the individual mandate. We're getting rid of those things that people said that they don't want. And you know what? Americans have choices. And they've got to make a choice. And so maybe rather than getting that new iPhone that they just love and they want to go spend hundreds of dollars on that, maybe they should invest it in their own health care.
But if I give up my phone for health insurance, how will I call 911?
Die laatste vraag is van Jimmy Kimmel. Maar veel mensen vielen over me heen. Van ja, moet ik dan mijn iPhone laten gaan omdat ik healthcare moet betalen? En je kan ook zeggen, één iPhone is natuurlijk duur. Maar het is natuurlijk niks vergeleken met serieuze medische hulp. Als je teen stoot, dan koop je gewoon geen iPhone 5, een oude. Maar wat als je open hartchirurgie nodig hebt? Nou, daar maakten ze een soort fake reclamespotje voor bij Jimmy Kimmel.
Doctor's visit? Don't buy this used 16 gigabyte iPhone 5. Peptic ulcer? Step up to not buying the all-new iPhone 7 Plus. Open heart surgery? Easy. Don't buy 380 iPhones and Beats by Dr. Dre Solo 3 wireless headphones in rose gold.
Ja, en zo is het precies. Want ik geloof dat een open hartoperatie kost daar zeker 2,5 ton.
Ja, 300 iPhones.
Dus ga er maar aan staan. Dankjewel, Amerika Watcher Jan Postma.
BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld. Hammelburg.
Niet Marine Le Pen, maar de new kid on the block. Emmanuel Macron staat vanaf vandaag bovenaan de peilingen voor de Franse verkiezingen. Krijgt Frankrijk een on-Franse president? Ik vraag het aan Niek Pas, historicus en Frankrijk-kenner aan de Universiteit van Amsterdam. Dag meneer Pas.
Goedemiddag.
Eerst even die peilingen. Ja, dat zijn peilingen. We weten allemaal wat we daarvan moeten denken. Maar toch, het is wel een trend. Waar dankt hij zijn succes aan?
Nou, in de eerste plaats aan het onvermogen van links en van iemand als Fillon, van Les Républicains, om een duidelijke campagne neer te zetten zonder schandalen. Dus hij profiteert van het onvermogen van zijn concurrenten. En daarnaast heeft hij natuurlijk zelf een vernieuwend gezicht, een vernieuwend programma.
Ja, die schandalen, dat zijn dan wat Marine Le Pen betreft die betaling van personeel en van Fillon de betaling van zijn vrouw, hè?
Dus ja, dus het gaat allemaal om geld. Fictieve functies die gecreëerd zijn, ja.
Ja. Is er ook zoiets als het Franse klavereffect? Zou je dan kunnen zeggen l'effet trèfle?
Ja, klavereffecten. In Frankrijk zouden ze dan zeggen macronisme. Dat is al een term die opgang doet. Hij heeft een hele aansprekende manier van campagne voeren. Volop inzet van sociale media. Zijn campagnes worden ook als het ware van onderaf opgezet. Dus echt een bottom-up effect. Hij heeft geen politieke partij achter zich. Hè. Dus hij heeft een beweging vorig jaar opgestart. En Marche, hè, dus Hup Frankrijk of Frankrijk vooruit. En dat slaat aan. Hè. Er zijn overal in het land comité's groepen opgezet, start-ups, dat is een term die hij graag gebruikt, een politieke start-up. En die dan zich aansluiten bij Macron. En zijn bijeenkomsten worden zeer goed, ook voor Franse begrippen, zeer goed gevolgd en bezocht.
Ja, het is een beetje progressief-liberale man. Dat liberale zie je niet zo vaak, althans in de naoorlogse Franse politiek eigenlijk zelden. Hoe on-Frans is hij daarmee?
Ja, toch on-Frans, want ja, liberalisme in Frankrijk, wordt altijd gezegd, is natuurlijk toch een soort scheldwoord. Hè, dus de staat is nog altijd heel bepalend op allerlei domeinen, ook economisch natuurlijk. En hij is on-Frans in die zin dat zijn rolmodellen zijn Tony Blair en Gerhard Schröder uit de jaren 90, die een derde weg voorstonden, de sociaal liberalisme.
Ja, New Labour noemde Tony het.
Ja, New Labour destijds, precies. Dus dat is heel belangrijk voor hem. Dus economisch zien we dat terug in zijn pleidooi om de Franse economie te flexibiliseren, waar hij als minister van Economie vorig jaar ook al voor heeft gepleit en zich sterk voor heeft gemaakt. Dus dat is een voorbeeld. Een ander voorbeeld is dat hij is sterk pro-Europees hij zet ook volop in op onderwijs, het belang van onderwijs. Hè. Dat was trouwens ook iets wat Blair destijds natuurlijk ook bepleitte. Ja. En dat vindt hij ook heel belangrijk.
Wat zou het betekenen als deze uitgesproken pro-Europeaan nou wint? Ja, het klinkt simplistisch, maar ik begrijp wat ik bedoel.
Ja. Ja, nee, zeker. Nou, dat betekent in ieder geval dat Frankrijk met dit programma zich heel expliciet uitspreekt voor modernisering, om Frankrijk nadrukkelijker internationaal te plaatsen, te organiseren, te herorganiseren als het ware. En toch wat afstand nemen van dat klassieke stereotype Frankrijk, waarin de staat alles bepalend is, waarbij de ideologische vleugels, zowel links als rechts, heel dominant zijn, ook in het politiek-ideologische veld. Macron is wat dat betreft, hij is wat vager, zeggen de critici. Van de andere kant is hij misschien ook pragmatischer. En er is in Frankrijk altijd wel ruimte geweest voor centrumpolitici. Bayrou is daar een mooi voorbeeld van. En dat is ook iemand die hem nu steunt.
Ja, dank. Niek Pas, historicus en Frankrijk-kenner aan de Universiteit van Amsterdam.
BNR De Wereld. Blik op Europa.
Dramatische wending in de strijd rond de verkiezing van de president van de Europese Raad. De Poolse regering haalt alles uit de kast om de herverkiezing van landgenoot Donald Tusk te blokkeren. Europa-verslaggever Jesse Pinster, waarom zijn ze zo falikant tegen de herverkiezing van Tusk?
Het is hun aartsvijand. Dat is het simpele antwoord. Tusk is van een oppositiepartij, een andere partij is nu aan de macht in Warschau en die haten elkaar. Wat geven ze aan als reden? Er is een brief nu net ook van de premier, de Poolse premier, gekomen en zij zegt: Tusk is in Brussel niet onafhankelijk. Hij bemoeit zich met de binnenlandse politiek in Polen. Hij moet neutraal zijn en dat is hij niet. Maar wat hieronder nog speelt, en dan moet je naar de partijleider van de regeringspartij in Warschau, en dat is Jaroslav Kaczynski. Deze man die heeft echt een hekel aan Tusk, want die verwijt hem dat zijn broer doodgegaan is door de schuld van
in dat vliegtuigongeluk.
Dan hebben we inderdaad het over het vliegtuigongeluk in Rusland, waar zijn broer Lech in zat, was destijds president van Polen, is om het leven gekomen. Er is nooit bewijs dat de regering die toen aan de macht was, die geleid werd door Tusk, daar ook maar iets mee te maken heeft. Maar daar denkt deze Kaczynski nog steeds anders over. Dus ja, feitelijk hebben we hier te maken met een ordinaire wraakactie.
Ja, ja, nou, dat vliegtuig dat was gewoon een overjaar Russisch barrel, maar goed.
En de piloot ging in de fout.
Welke wapens zet de Poolse regering nou in om de herverkiezing tegen te houden?
Nou, ze zijn eerst wel met een andere kandidaat gekomen. Ze hebben een of andere Europarlementariër gevonden waar werkelijk nog niemand van gehoord had. Onze eigen minister Koenders van Buitenlandse Zaken zei ook: ik ken die man niet. Nou, deze man natuurlijk hartstikke boos daarover. Kansloos. Volledig kansloos. Heeft geen regeringservaring. Maar ze hebben hem wel naar voren geschoven als kandidaat. Nou is er nu net een top begonnen in Brussel. En daar gaat het echt om. Ze hebben vanochtend, de minister van Buitenlandse Zaken uit Polen zei: wij gaan er werkelijk alles aan doen om die stemming tegen te houden. Nou, welke middelen hebben ze dan? Ze dreigen bijvoorbeeld met het niet ondertekenen van de slotverklaring die aan het eind van zo'n top, dat zou morgen begin van de middag moeten zijn, daar zou moeten komen. Dus ze proberen werkelijk het hele proces aan alle kanten te frustreren dat het maar niet zover komt dat Tusk gekozen wordt.
Is het erg als er geen Poolse handtekening onder een slotverklaring staat?
Nou ja, feitelijk kan je zeggen, dan is de top mislukt. Maar ik denk dat het uiteindelijk vooral heel erg voor Polen zelf is. Of zoals de NRC-correspondent het ook vandaag schreef. Dit is kamikaze-diplomatie waar ze mee bezig zijn. Ik bedoel, Polen isoleert zich steeds meer en meer. Of het nou gaat over klimaat, over vluchtelingen en nu dit. Ze zijn zichzelf aan het isoleren en schieten zichzelf in de voeten mee.
Waarom is het kansloos dat iemand anders dan Tusk het wordt?
Nou ja, dan gaan we even zoeken. Zijn er medestanders van Polen? Dan zou je aan Hongarije kunnen denken. Ook vrij anti-Europees, zit een beetje op dezelfde lijn. Zelfs Orbán heeft gezegd dat hij voor Tusk gaat stemmen. Nou, voor de rest zegt iedereen die net binnenloopt, ik hoorde het Rutte net nog zeggen dat ze hem supporten. Polen kan geen veto uitspreken, want voor deze benoeming is geen absolute meerderheid nodig. Ik zal je de cijfers van hoeveel je dan moet halen, maar dat redden ze makkelijk. Dus dat is het probleem ook niet. Dus er is gewoon nergens steun te vinden. Er is één iemand die dan er niks over heeft gezegd bij het binnenlopen bij de Europese top. Dat was Theresa May, de Britse premier. Denk je, waarom, wat heeft die er nou mee te maken? Polen, belangrijke steunpilaar nog een beetje binnen Europa voor de Britten. Dus die wil ze niet tegen de schenen schoppen. Maar goed, ze kan ook weer niet zeggen, ik steun die Europarlementariër die jullie ergens uit een stoffig hoekje gehaald hebben. Ja. Dus
die zwijgt gewoon.
Die zwijgt gewoon. En ze, misschien wenst ze er ook wel aan dat ze enigszins geïsoleerd staat daar. Ja. Dus,
Goed. Dankjewel. Europa-verslaggever Jesse Pinster. En zo dadelijk, waar is het buitenland gebleven? Als je de verkiezingsrace volgt, zou je denken dat het is opgeheven.
BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
Tijd voor de kwestie. Met vandaag, het kan bijna niet anders, de verkiezingen. Want wat valt er de komende week te kiezen als het gaat om de rol van Nederland in de wereld? Ik praat erover met Natalie Wrighton, parlementair verslaggever van Volkskrant. Welkom.
Dank u wel.
Natalie, we hebben de afgelopen jaar de Brexit gehad, aanslagen, vluchtelingen. En deze campagne gaat over de AOW-leeftijd, het eigen risico, ja, over vluchtelingen, maar dat is dan toch eigenlijk ook voornamelijk binnenland. Ja. Ben jij verbaasd?
Ja, ik ben best wel verbaasd, want vorig jaar inderdaad ging het alleen maar over vluchtelingen in die zomer. Hè, dat tienduizenden tegelijk Europa binnenstroomden. Het ging ook over Oekraïne en de Brexit inderdaad. Dus en nu is het eigenlijk alleen maar binnenlandse onderwerpen die de klok slaan.
En een exit?
En een exit, ja, ook nog. Ja,
daar heb ik ook niks over.
Nee.
Zelfs niet van Wilders.
Nee, zelfs niet van Wilders. Dat komt wel weer, denk ik, maar nu niet.
En hoe verklaar je het? Willen politici er niet over praten? Of vragen wij journalisten er te weinig naar? Wat is hier aan de hand?
Ik denk dat je toch de meeste stemmen wint in Nederland door zaken aan de orde te stellen die mensen direct raken in een portemonnee. En daar willen kiezers het ook over hebben. Dus volgende week stem ik een partij en wat moet ik dan de maand erna of twee maanden erna? Wat gaat me dat allemaal kosten? Qua zorgkosten, qua onderwijs. Dat zijn mensen meer geïnteresseerd in de lange termijn veiligheidsproblematiek, denk ik.
Ja, jij spreekt die politici dagelijks. Praat je er wel zo? Vraag je dan naar? Van hoe staan jullie nou eigenlijk in buitenlandse kwesties? Er staat over in de partijprogramma's hier en daar wel een lettertje. Maar
zij zeggen ook, van dat is toch waar de kiezer het over wil hebben, is hoe het gaat in de portemonnee en het werk. En dit soort onderwerpen, dat gaat meer over de lange termijn en dat is minder zichtbaar. En deels denk ik, media hebben er ook wel een rol in. Want al zie je de onderwerpen die aangesneden worden in de lijsttrekkersdebatten. Dan heb je eerst een kopje zorg, dan heb je een kopje werk. Nou, als je geluk hebt, komt Europa ook aan bod.
Maar meestal voor of tegen vluchtelingen.
Precies.
Maar dat gaat dan over of we ze wel opnemen en zo ja, hoeveel. Maar niet over de omstandigheden daar rondomheen.
Nee, het gaat niet over de dingen die Nederland bedreigen, die Europa bedreigen. Het gaat niet over of wij nog in staat zijn met onze krijgsmacht om ons land te verdedigen. Het gaat niet om dat soort veiligheidskwesties.
Ja, nee. We hadden het net al even over de Nexit. Waarom zou Wilders eigenlijk niet over die Nexit praten? Want het was de afgelopen jaren bij hem een heel groot punt altijd. Nederland moet uit de Europese Unie.
Nou, Wilders is een van de personen die ik niet elke dag spreek, want hij neemt bijna nooit op. Hè?
Nou, dat.
Dus,
ik had toch gedacht dat jij de uitzondering was.
Nee, maar ik kan wel spreken uit de keren daarvoor dat ik hem sprak. En dat is dat voor hem is gewoon Europa is van secundair belang, hè, als onderwerp. De islam, dat is zijn onderwerp. En dat is het primaire waar hij nu ook de verkiezingen mee voert. De islam, de Nederlandse identiteit. En eigenlijk heeft ook Rutte dat startschot zelf gegeven in september. Toen begon hij de pleur op opmerking naar buiten te brengen. Dat was natuurlijk een bewuste strategie van de VVD. We gaan het dus hebben over de Nederlandse identiteit. En dat is het paradepaardje van Wilders. Doet hij graag aan mee. En ik denk dat de Nexit wel weer aan de orde komt, maar dan weer na de verkiezingen.
Ja, maar goed, je zou kunnen zeggen, de identiteit van Nederland en Nexit, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde onderwerp. Je wil zorgen dat je geen last meer hebt, zo gezegd, van Europa en van migratie en al dat soort dingen.
Ja. Dus dat is denk ik ook wel zo, maar dat gaat in zo'n gesprek als vandaag kunnen we het daarover hebben. Maar iedereen die de RTL-debatten en dergelijke heeft gezien, heeft ook gezien dat de lijsttrekkers 45 seconden krijgen om te antwoorden. En dan is de boodschap veel veel kleiner. Hè? Het is dan gaat het gewoon puur om, wij moeten opkomen voor Nederland, beschermen van onze identiteit, geen vluchtelingen erbij, nou, dat soort teksten.
Kreten. Ja. Valt er iets te kiezen als het over Europa gaat? Bijvoorbeeld het overdragen van soevereiniteit aan Brussel, of juist het tegendeel, het terughalen van...
Zeker, zeker. Ja hoor. Je ziet de middenpartijen, dus D66, CDA, maar zelfs VVD zou ik durven zeggen, PvdA ook, die zijn toch voor Europa. Hè? Dat je dus oplossingen voor problemen die er zijn, zoals de vluchtelingen, dat je dat Europees moet oplossen. En dan heb je daar de flankpartijen, zeg ik maar even, dus de SP, de PVV, ook nieuwe flankpartijen zoals Voor Nederland bijvoorbeeld. En die zijn veel meer voor een terug achter de dijken. Hè? Dus niet zozeer
de
dingen in Europees verband doen.
Wat zegt u? De wereld eindigt bij faals.
Ja, precies. Ja.
Goed. Je laat trouwens GroenLinks weg, want die...
Ja, GroenLinks, dat is per ongeluk. Maar die, die zijn natuurlijk ook voor...
Als je Klaver zo aanhoort, dat hij toch wel redelijk pro-Europees is. Want maar dan meer vanuit een soort realistische aanpak van... kom, je kan daar niet meer uit, we horen erbij.
Ja, maar dat is misschien ook wel wat de SP ook wel heeft, ter linkerzijde. Ze zijn niet helemaal anti-Europees, maar ze zijn wel... voor dat er bevoegdheden uit Europa terugkomen naar Nederland. Ja. Dus
en als je nu
zit toch meer aan die flankpartijen van, niet te veel Europa. Hè. Daar is bijvoorbeeld D66 en CDA zijn er echt heel anders in.
Ja dat is duidelijk.
En zelfs Rutte dus, vind ik.
Ja. En als je nou Rutte vergelijkt met Rutte 4 jaar geleden, zie je dan veel verschillen?
Ja, dat vind ik wel. Want VVD was toch ook wel een erg euroceptische partij, zou je kunnen zeggen. Dus in ieder geval dat er meer bevoegdheden terug moesten komen uit Brussel. En je ziet dat Rutte tijdens zijn regeerperiode geconfronteerd is geweest met een aantal kwesties. Zoals de eurocrisis, de Griekse crisis, de vluchtelingencrisis. En dat zijn bij uitstek problemen die alleen Europees opgelost kunnen worden. En dat heeft hij zich heel goed gerealiseerd. Rutte heeft natuurlijk tijdens het voorzitterschap van Nederland heeft hij onder andere die Turkije-deal gesloten. Dat kan je alleen maar met Turkije sluiten als Europa als geheel. Dus ik denk dat hij ook wel veel realistischer is geworden en is gaan denken dat Europa toch nodig is.
Het verwijt was en is dat hij eigenlijk met twee tongen sprak. Hè? In Den Haag een ander geluid dan in Brussel.
Ja. Ja.
Zou je kunnen zeggen dat laatste, dat toch wat meer pro-Brussel geluid toch uiteindelijk... heeft gewonnen, ook in hemzelf en ook in zijn...
Ik denk echt dat hij zelf ook pro-Europeeser is gewonnen, ja.
Ja, dan defensie. Je had het net al even over, we praten er dan wel over, maar in de zin van budget, dat komt dan ook door die hele discussie die Trump aan heeft gezwengeld. Ja. Europese landen betalen te weinig. Er zijn er maar 4 die aan hun verplichtingen voldoen.
Ja.
Nederland bij lange na niet.
Nee.
Nou zeg, geloof ik, alleen het CDA en de VVD, die willen dan wel een miljard omhoog of zo, maar om aan die 2%-norm te doen heb je iets van 4 of 5 miljard nodig. Daar voldoet niemand aan.
Nee, niemand voldoet eraan. En de partij van de gevestigde partijen die het meest wil investeren is de SGP trouwens. En inderdaad de andere christelijke partijen, CDA en ChristenUnie. En VVD zit op 1 miljard investeren. En dat is best wel opvallend, omdat de VVD wel in het verkiezingsprogramma heeft staan. We willen gaan toegroeien naar die NAVO-norm. Hè, dus dat je 2% van je bruto binnenlands product besteedt aan defensie. Maar in de praktijk leveren ze dat geld niet. Hè?
Nee.
Dus de VVD wil dat wel.
Nee, we hadden vorige week een buitenland.
Levert het geld er niet bij. En dat geldt eigenlijk voor alle partijen. Maar voor een partij die nu ook de defensieminister levert en die zelf zegt er moet 2,5 miljard per jaar bij.
Ja, in de NAVO-conferentie zeiden ze dat.
Maar zelfs met 2,5 miljard kom je er dus niet.
Dan kom je er nog niet. Nou zei vorige week in het buitenlanddebat dat wij hadden bij BNR, De VVD, ja, we moeten streven naar een soort Europees gemiddelde. Ja. Dat is iets anders dan die 2%.
Ja, maar ook daar komen we absoluut niet bij in de buurt als we het VVD-verkiezingsprogramma uitvoeren. De SGP zit er dan nog het dichtst bij. En dan heb je nog een nieuwkomer, hè, voor Nederland. En die willen 5 miljard besteden. Dat is de enige partij die uit zou komen boven het Europees gemiddelde. Daar is ook weer kritiek op, omdat daar waar zij het geld aan uit willen geven, daar zitten ze dan bij Defensie niet zo op te wachten. Zij willen bijvoorbeeld de dienstplicht invoeren. En daar zit Defensie niet op te wachten. Want ze zeggen, ja, we willen een professionele krijgsmacht. Zoals we die nu hebben voortzetten. En dat heb je niet bij als iedereen maar opgetrommeld wordt. En ze willen ook geld uitgeven aan een vliegdekschip. En dat zou mooi zijn natuurlijk voor Defensie. Alleen we hebben net JSF-toestellen gekocht die niet kunnen landen op zo'n schip. Dus nee. In de praktijk...
Het is onder van de centen.
Ja. Maar okay. Goed, de intentie bij die partij is natuurlijk wel heel erg duidelijk om te zorgen dat Defensie gewoon veel sterker en groter wordt.
Even over die JSF, de F-35. Donald Trump heeft gezegd, al in zijn campagne, maar ook daarna, dat ding is schandaal, is veel te duur. Daar moet wat af. Ja. En toen heeft de fabrikant gezegd, nou oké, dan maar, dan gaat er wat af. Daar hoor ik eigenlijk niemand over. Want je zou kunnen zeggen, nou, dat boeken we dan mooi af op de stelpost die daarvoor in de begroting staat.
Ik denk dat het wel gaat gebeuren in de formatie. Hè? Dus na de verkiezingen, als de centjes echt verdeeld moeten worden en als de partijen moeten laten zien waar ze het allemaal vandaan halen, zal dat wel gebeuren. Je ziet ook al in verkiezingsprogramma's, bijvoorbeeld de SP, maar ook nieuwkomer Denk, die willen het JSF-programma helemaal annuleren, hè? Helemaal afschaffen.
Weg ermee.
Andere partijen zullen misschien ook wel daarmee gaan schuiven, ja, met die budgetten.
Nou zei onze eigen Jaap Jansen, ja, maar als je in de kleine lettertjes leest, dan is het eigenlijk zo dat als de JSF goedkoper wordt, dan moeten we er meer van bestellen. Want we hebben er nu minder besteld dan we oorspronkelijk wilden.
Dat zou ook nog wel kunnen. Maar goed, Trump is een zakenman, alles is onderhandelbaar, denk ik. Ik denk dat wel. Bijvoorbeeld GroenLinks, die wil per saldo nul investeren in Defensie, maar die wil wel ergens iets bezuinigen op Defensie, zodat ze dat kunnen investeren in cybersecurity. Het zou mij niet verbazen als dat bijvoorbeeld bij een JSF-project dan, hè, dat geld daar weg
dat
wordt gehaald.
Dat daar wordt weggehaald, ja. Nou hoor je weinig over wat die krijgsmacht nou precies moet of doet. Of je zei het zelf al, ja, ze hebben allerlei andere interpretaties van hoe je het besteedt. Artikel 97 van de Nederlandse grondwet is heel duidelijk.
Ja.
We hebben een krijgsmacht om het vaderland te verdedigen en voor de handhaving van de internationale rechtsorde. Dat zijn vredesmissies en van alles en nog wat.
Ja.
Zie je dat ergens terug ook, dat besef bij partijen ook zo bestaat? Dat de grondwet ons opdringt.
Ja, zeker. Toevallig sprak ik net met SP-Kamerlid Harry van Bommel. En hij zei, gaan 1 miljard bezuinigen dus op Defensie. Ja. Van hoe ga je dat dan doen? Hè? Want ook bij de SP is wel de realiteit doorgedrongen dat er ook dreiging is uit Rusland en dat die krijgsmacht wel op orde moet zijn. Maar die partij is bijvoorbeeld van mening dat vredesmissies, zoals bijvoorbeeld in Afghanistan, waar ik zelf ook heb gezeten, dat die niet veel zoden aan de dijk zetten. Dus zij zeggen, je moet dat geld weghalen bij die vredesmissies en veel meer investeren in het beschermen van het eigen grondgebied.
Ja.
Dus dat zie je zeker. En een partij aan de rechterkant, dus VVD, die vindt eigenlijk beide. Hè? Dus die is ook zeer groot voorstander van die buitenlandmissies. Ja. En het beschermen van het NAVO-grondgebied.
Even in veel te weinig tijd, want we zijn er eigenlijk doorheen, maar eventjes het bezoek van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. We horen Rutte zeggen, dat moet eigenlijk helemaal niet.
Ja.
We hoorden net Alexander Pechtold hier in de studio zeggen, nou ja, er is al vooruitgang, maar dat komt in ieder geval na de verkiezingen. Hoe ligt het?
Dan weet hij meer dan ik, moet ik zeggen. Want de Turken die zijn op dit moment van mening, we willen sowieso naar Nederland komen. En als Koenders zegt, kom alsjeblieft na de verkiezingen, komen we daarna. Maar als hij zegt, je mag helemaal niet komen, zoals eigenlijk premier Rutte nu zegt, dan komen we aanstaande zaterdag.
Ja,
het is een diplomatieke rel in de dop. Dit gaat nog heel veel spanning opleveren de komende 2 dagen.
En jij en ik hebben in het buitenland vaak Nederlandse politici gezien die ook Nederlandse kiezers opzochten. Dus waarom zou het eigenlijk niet mogen?
Nou, de argumentatie van het Nederlands kabinet is natuurlijk dat zij campagne gaan voeren voor een meer macht voor een president die eigenlijk de vrijheden en de rechten van zijn eigen mensen aan het onderdrukken is. Dus je geeft een podium aan iemand om iets te bereiken waar wij als Nederland tegen zijn. Dus het ondermijnen van de rechtsstaat.
Dankjewel. Nathalie Wrighton, parlementair verslaggever van de Volkskrant.
BNR De Wereld. It's the economy, stupid.
Waar het uiteindelijk in de politiek en in de wereld om draait, is geld. Paula Seur, economiecommentator, waarop houd jij vandaag jouw financiële oog?
Ja, geld en olie, Bernard. Het gaat over olie.
Vertel.
En niet alleen de olieprijs, maar ook Shell, die stopt met zijn omstreden teerzandprojecten in Canada. Hadden ze ook wel beloofd, hè, om te zeggen, maar ze trekken zich nu bijna volledig terug. En dat is niet vanwege de schade aan de natuur die dat aanricht. Hè. De winning uit de teerzanden is enorm milieuonvriendelijk, heel erg belastend. En het is ook niet vanwege de schending van de rechten van de lokale bevolking, maar gewoon omdat het niet langer past in de lange termijn strategie van het bedrijf.
In gewone taal, het levert te weinig op.
Het levert te weinig op. En ze willen een beetje omvormen naar een gasbedrijf. Hè. Ze hebben British Gas gekocht in de tijd. En toen ook beloofd om voor $30 miljard aan andere bezittingen af te stoten. Ook omdat ze te kunnen betalen deels. En nou ja, hiermee schieten ze dan 7,25 miljard op alvast daarmee. Want het levert nog best wat op. En ze hadden al 15 miljard verdiend aan andere zaken. Dus ja, die 30 miljard die gaan ze dus wel halen. Dus dat is goed nieuws voor Shell. Maar ze hebben ook inderdaad heel weinig lol beleefd aan die teerzanden. Want om rendabel olie uit teerzand te kunnen winnen, zoals uit die gebieden die Shell daar had in Canada, moet de olieprijs rond de $100 per vat schommelen op zijn minst. En daar is hij bij lange na niet. Ook al heel lang niet meer geweest. Het is eerder $50 per vat. En juist vandaag, die vrije val van de olieprijs, die leek even te zijn gestopt door dat akkoord van olieproducerende landen in december. Die wilden een bandbreedte tussen de $53 en de $57 per vat. Nou ja, nu zakt hij voor het eerst weer onder de $50 per vat. Dat was sinds december al niet meer gebeurd. En hoe komt dat nou? Het zijn niet de olieproducerende landen zozeer die de olieprijs bepalen, maar het zijn de particuliere producenten in Amerika die de olieprijs dicteren op dit moment. Want zij zijn ook als een gek gaan produceren die schalieolie die zij hebben geproduceerd. Dat heeft ervoor gezorgd dat de olievoorraden in Amerika nog heel erg groot zijn. En dat zie je, dat drukt nu de olieprijs. Want het aanbod is gewoon enorm.
Ja. Er is gewoon veel te veel voor.
Er is veel te veel olie.
Je kent mijn stelling, die olieprijs gaat ook niet meer omhoog.
Die kan wel naar de $45 per vat weer, hoor. Okay. Dus we gaan een lager gemiddelde vinden waarschijnlijk.
Dankjewel, Paula Seur, economiecommentator. Tot zover BNR De Wereld. U kunt de uitzending terugluisteren online en via de BNR-app. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.